Jongens en meisjes, het is vandaag Hemelvaartsdag. Dat betekent dat wij op deze dag in het bijzonder stilstaan bij het heerlijke heilsfeit dat de Heer Jezus Christus 40 dagen na zijn opstanding uit de doden is opgevaren naar de hemel. Dat hij is teruggekeerd naar zijn vader. Ruim 33 jaar geleden was hij gekomen naar deze aarde door geboren te worden. En nu, ruim 33 jaar later, keert hij terug naar zijn vader. En je zou hemelvaart wel kunnen noemen de kroon op het borg- en middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Hemelvaart laat ons zien dat waar de hemel gesloten was, door hem die hemel is geopend. En waar de hemel voor zondige mensen als wij onbereikbaar waren, dat de Heere Jezus Christus de hemel heeft ontsloten. En dat het liefdeshart van de Vader weer toegankelijk is voor mensen die dat niet hebben verdiend. Niet voor niets, zegt de Heere Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan willen we vanmiddag stilstaan bij dat wonder van hemelvaart. En dat naar aanleiding van het tekstvers, het 11e vers uit Handelingen 1, wat we samen nog een keer lezen. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dat zeggen twee engelen tegen de 11 discipelen. En daarom schrijven we boven de preek: engelen brengen op hemelvaartsdag een belangrijke boodschap. En dan letten we met de hulp van de Heere en onder de inwachting van de Heilige Geest op een drietal aandachtspunten. We zien allereerst dat het een geadresseerde boodschap is, want de discipelen worden aangesproken met gij Galileese mannen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? In de tweede plaats is het ook een vertroostende boodschap. En in de derde plaats zullen we horen dat het ook een aansporende boodschap vormt. Dus engelen brengen op hemelvaartsdag een belangrijke boodschap. Een geadresseerde boodschap, een vertroostende boodschap, maar ook een aansporende boodschap. Gemeente jongelui, de Heer Jezus heeft zijn 11 discipelen meegenomen in de richting van de Olijfberg. En onderweg heeft de Heer Jezus telkens met hen gesproken. Tot het laatste moment toe heeft hij onderwijs aan ze gegeven. En dan gebeurt het, wat eigenlijk helemaal niet kan. Dan vaart de Heere Jezus voor hun ogen op naar omhoog. En waarom kan dat dan niet, vraagt iemand. Nou gemeente, dat gaat tegen de wetten in van de natuur, tegen de zwaartekracht in. Kijk, als ik dit psalmboek zou loslaten, doe het niet, maar als ik het zou doen, dan valt het naar beneden. En dan gaat het niet vanzelf omhoog. Dat is de zwaartekracht. Maar de Heer Jezus Christus, zonder dat iets of iemand hem helpt, hij gaat omhoog. Hoe? Dat weten we uit Lucas 24, terwijl hij zijn handen zegenend uitbreidt. En daar zien de 11 discipelen hem gaan, hoger en hoger, totdat een wolk hem wegneemt van voor hun ogen. en ze hem niet meer zien met hun lichamelijke ogen. En dan blijven ze maar staan kijken. Er staat in onze tekst allereerst, in vers 10 bedoel ik, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer. Zo ontmoeten wij dus vanmiddag de discipelen op die hemelvaartsdag van Jezus Christus met ogen naar boven gericht. En als ze daar zo staan, ziet u ze staan en jij ook in gedachten naar boven turende, dan vind ik toch iets heel moois in die houding liggen. Kijk, wij kijken ook wel eens naar omhoog. Wellicht heeft het hier vanmorgen ook nog geregend. Het is nu zonniger geworden, maar dan kijk je vaak naar de lucht. Komen er dreigende wolken aan? Krijgen we regen? Kom ik wel droog in de kerk en straks weer naar huis? Dat doe je dan. Naar boven kijken. Maar de discipelen, ze mogen verder zien dan enkel de lucht en de wolken. O, zij mogen als het ware beseffen dat hun lieve zaligmaker naar de derde hemel gaat, zoals Paulus daarover schrijft in de Korinthebrief, de hemel der hemelen, de woonplaats van God. Hoger dan de wolken, hoger dan de blauwe luchten, daar woont God, daar is de hemel. En daar gaat de Heere Jezus naartoe. Mag ik eens vragen, bent u ook, ben jij ook hemelsgezind? Kijk jij ook zo met je hart naar boven? Want van nature is de blikrichting van ons leven niet naar boven, niet op God gericht. Maar geldt het dat we uit de aarde aard zijn? Dat we zo gericht zijn op de dingen van beneden, van dit leven. Onze blik is vaak zo horizontaal. Ik wil dit bereiken, ik wil daar komen. Terwijl we niet op God letten. En dan zegt de berijmde psalm, die we ongetwijfeld wel kennen, een ziel aan het stof gekluisterd beseft Gods daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Al de 11 discipelen, ze staren hun lieve meester na, want dat staat er eigenlijk. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Dat is niet zomaar even kijken naar boven. Maar ze blijven staren. Net als een moeder. Haar kind gaat misschien voor een tijdje ergens logeren. En ze brengt het weg naar het station. En ze blijft op het perron achter. En het kind doet het raampje open en zwaait nog even, of door de deur die open staat. En de moeder die staart haar kind na totdat de trein is verdwenen. Waarom doet ze dat? Wel nu omdat er een band is tussen die moeder en dat kind. En zo is er ook een band tussen de discipelen en de Heere Jezus Christus. Een band die hij zelf heeft gelegd. Een geloofsband en een liefdesband. En een band van hoop. O, mag ik eens vragen, ben u ook zo verbonden, jij, aan de Heere Jezus? Ken je ook dat zien op Jezus? Dat staren op de Heere Jezus? Zoals bijvoorbeeld Psalm 23 dat ook zegt. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Op Psalm 25, ik hef tot u, o God der goden, mijn ziel op. Gij zijt mijn God. Dat is allereerst een vraag voor ons, als we zo de discipelen daar zien op die olijfberg buiten Jeruzalem. Hoe staan wij erbij met hemelvaartsdag? Waar gaat ons hart naar uit? Waar zien wij op? Waar verlangen wij naar? En die vraag, gemeente, hoe staan wij erbij, heeft ook alles te maken met een vervolgvraag. Namelijk hoe we ervoor staan. Hoe we ervoor staan met het oog op de nimmer eindigende eeuwigheid en de wederkomst. En die vraag, hoe sta je erbij, hoe sta je ervoor, heeft dus alles te maken met het antwoord op de vraag, wie is Hij voor ons? Kennen we Hem? Zijn we met de Heere Jezus verenigd door het geloof? En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl Hij heen voer. Jezus gaat weg, kinderen. En nog even en is helemaal verdwenen voor de ogen van deze Hem nastarende discipelen. Er komt een wolk tussen, misschien een gewone wolk zoals wij ze kennen. Er zijn ook verklaarders die wijzen naar Exodus 16, het 10e vers, waar de wolk van, als een teken van Gods heerlijkheid, de tabernakel vervulde, dat de Heere, dat God de Vader zijn Zoon als het ware, ook door middel van die wolk met zijn heerlijkheid thuis komt te halen. Maar al zien ze hem niet meer met hun natuurlijke ogen. Het is voor hen niet uit het oog, uit het hart. Wat gemeente, de Heere Jezus heeft de eerste, de belangrijkste plaats in het hart van de discipelen ingenomen. Nogmaals, ze kennen Hem. En daarom, dat vind ik zo bijzonder, dat de discipelen geen droefheid hebben dat ze hun meester niet meer zien toen in Johannes 14 de Heer Jezus begon over zijn aanstaande vertrek te spreken. Toen zei Hij tegen ze, uw hart worden niet ontroerd. Jullie moeten niet verzaagd zijn, verslagen zijn. En dat waren ze toen wel. En we lezen ook niet dat ze vol vrees of verbazing zijn over die wonderlijke hemelvaart van hun meester, of over de daarop volgende engelenverschijning. Telkens als engelen verschijnen in de Bijbel, lees je dat ze eerst moeten zeggen tegen degene aan wie ze zich laten zien, vrees niet, vrees niet, vrees niet. Maar hier is ook geen vrees, geen droefheid. Er staat in het Lucas-evangelie zelfs dat ze verblijd terugkeren naar Jeruzalem. Ze hebben Hem aanbeden, staat er zelfs bij. En dat woordje aanbidden, dat is iets heel bijzonders. Bidden wil zeggen, je vraagt ergens om. Danken wil zeggen, je dankt ergens voor. Maar aanbidden, oh, dan ben je niet meer op iets gericht, maar dan ben je op Hem gericht. Ze aanbaden Hem. En dan gaan ze met vreugde naar Jeruzalem om te wachten, om te verwachten de Heilige Geest. En daarin zie je dat ze sinds Pasen toch wel erg zijn gegroeid in Godskennis, in zelfkennis en in Christuskennis. Dat, om zo te zeggen, hun gedachten door de Heilige Geest al meer gezuiverd zijn en ze een beter zicht hebben gekregen op Hem, zijn werk, en ook verstaan wat Hij heeft gesproken al eerder. Het is uw nut, het is voor u voordelig, het is nodig dat ik wegga, want als ik niet heen ga, dan kan de Heilige Geest, de Trooster, niet tot u komen. En terwijl ze daar zo staan, jongens en meisjes, staan er ineens twee engelen bij hen in witte kleding, mannen. Troongeesten. Uitgezonden, zegt de Hebreeënbrief, tot dienst van degene die de zaligheid zullen beërven. Want de Heer Jezus heeft die engelen gestuurd. Want we weten uit de Bijbel dat de Heer Jezus ook het hoofd, de Heere is van de engelen, de Heere der lege scharen. Het valt me op bij al die heilsfeiten dat engelen vaak een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld in die kerstnacht, de aankondiging van de geboorte, het zingen van het ere zij God, dat deden de engelen. Er werd een engel gezonden naar Jezus in de hof van Gethsemane om hem te versterken waar hij zo zwaar moest lijden. En het waren engelen die op de morgen van de opstanding de steen afwentelden en de vrouwen de paasboodschap brachten. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En ook bij dit heilsfeit van hemelvaart zijn engelen aanwezig. O, ze zijn uit de hemel gekomen, want daar wonen ze. Op hetzelfde moment, zo stel ik me voor, jongens en meisjes, jongeren, dat de eeuwige deuren, de poorten van de hemel open gingen en omhoog rezen. En de Heer Jezus, de koning der ere, naar binnen ging. Worden door hem twee engelen naar de aarde, naar de Olijfberg, gezonden. En ze komen met een boodschap van hun meester. Een boodschap van de hemel. Ze gaan in zijn naam spreken. En wat is dat dan mooi, hè, dat je ziet dat de Heere Christus ervoor zorgt, terwijl die heen gaat, dat de verbinding tussen de hemel en de aarde in stand blijft. Oh, wij zeggen het wel eens tegen onze kinderen, u doet dat misschien ook wel eens. Als ze de deur open laten staan en het is vooral winter en koud, doe de deur dicht. Maar God de Vader, hij heeft de deur opengelaten. Opdat er door zijn zoon er een geopende, vrijmoedige toegang zou zijn tot de troon van de genade. De Vader zei niet tegen zijn zoon, doe de deur van de hemel achter u dicht. Maar de poort van de hemel staat open, want achter hem aan zullen al degenen volgen die van hem zijn. Ze zullen bij hem komen. Matthew Henry zegt zo mooi dat Christus de belangen van zijn kerk op aarde op zijn hart draagt. Daarom stuurt hij die engelen. En die engelen beginnen een gesprek. Die engelen beginnen een hemelvaartsgesprek, zou ik het willen noemen. En daar is ook alle plaats voor bij de discipelen. Is er ook voor ons plaats voor een hemelvaartspreek, voor een hemelvaartsgesprek? Wat is daarvoor nodig, gemeente? Mag ik het zo zeggen dat je de aarde onder je voeten hebt en dat je de hemel in je hart hebt? Want als je alleen maar gericht bent op dit aardse, ook terwijl je misschien nu in de kerk zit of thuis meeluistert en je gedachten niet uitgaan naar hem, al dan is er voor de preek, voor zijn spreken, geen plaats, geen ruimte. Dan wil je eigenlijk helemaal niet dat hij met je in gesprek raakt. Dan wil je niet dat je aangesproken wordt. Is er plaats voor een hemelvaartsgesprek? Een hemelvaartspreek. En dan beginnen die engelen met die mannen die daar staan aan te spreken als Galileese mannen. Dat is opmerkelijk, want in het taalgebruik van die dagen heeft dat een hele negatieve klank. Galilea, dat is dat in het noorden gelegen gebied in Israël. En jongens en meisjes, dat wordt wel genoemd het Galilea van de heidenen. In Jeruzalem, het godsdienstige Jeruzalem, keken ze verachtelijk neer op dat noordelijk gelegen Galilea. En nou komt die aanspraak Galileese mannen uit de mond van engelen. Waarom doet de Heere dat? Waarom geeft de Heere zo deze woorden te spreken? Nou, dat is nooit zonder een reden. Elk woord in de Bijbel is niet zomaar. Laat ons zien, gemeente, dat God zijn kinderen niet op een voetstuk zet, zijn volk. Dat ze altijd moeten blijven herinnerd worden aan waar kom je vandaan, hun afkomst. ligt immers zo ook in de aard van een kind van God om wat te worden, zelfs met ontvangen genade. En om te vergeten waar je vandaan komt, want ze kwamen uit Galilea, dat verachte gebied waar iedereen laag op neerzag. En hier zie je dus dat zo de preek het gesprek begint. Deze mannen worden als het ware op hun nummer gezet, op hun plaats gebracht. Je staat wel op een hoge berg op de top van de Olijfberg, maar bedenk het, jullie blijven Galileese mannen. Nodig hè, dat de Heer ons steeds weer herinnert aan onze geringe verloren afkomst. Dat doet hij bij zijn kinderen, weet je waarom? Omdat dat nou de plek is waar de heerlijkheid van Christus het meeste schittert, in het dal van ootmoed, waar wij worden vernederd, gemeente. Waar wij minder worden, wordt hij meer. Wat Johannes zei, hij moet wassen, toenemen. Ik moet minder worden. Laat me dan ook maar vanmiddag horen, Heere, wie ik ben in mezelf, waar ik vandaan kom. Maar naast een vertroostend element, naast een verootmoedigend element, heeft het ook een vertroostend element. En dan kom ik al een beetje bij onze tweede gedachte, een vertroostende boodschap. Wat is er vertroostend aan, vraagt iemand. Wel, uw gemeente betekent, als die engelen die net uit de hemel komen en hen zo aanspreken, dat hun namen bekend zijn bij God. Dat ze in de hemel bekend zijn. De Heer Jezus had gezegd, verheugt en verblijdt u dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dat ze geschreven zijn in het boek des levens, des lams. Al worden jullie dan mijn discipelen op aarde niet geacht, maar veracht. Weet dat je bekend bent bij mij. Er is wetenschap bij de Allerhoogste. De Heer weet wie daar staan. Hij weet ook wie er vanmiddag hier in de kerk zitten. Hij weet waar ze vandaan komen. Hij kent ook onze afkomst, gemeente. En hij weet ook wat er in hun hart leeft. En dat weet hij ook van ons op het allervolmaakst vanmiddag. Maar het heeft nog een betekenis. Want dat uw namen bekend zijn in de hemel wil niet alleen zeggen dat ze van eeuwigheid gekend zijn. De Heere kent degene die de zijne zijn. U kent die bekende tekst wel uit het Nieuwe Testament. Maar ik wil ook dit zeggen. De Heere Jezus heeft in zijn hemelvaart hun namen meegenomen. Net als de hoge priester, jongens en meisjes, onder het Oude Testament zo'n borstlap droeg hier van voren, hè, als hij zijn hoge priesterlijke kleren aan had. En op die borstlap zaten 12 edelstenen. En in die stenen waren de namen gegraveerd van de 12 stammen van Israël, de zonen van Jacob. En wat deed dan die hoge priester? Die ging door het heilige der heilige binnen, waar de ark stond met dat gouden verzoendeksel. En daar woonde God. En dan droeg dus die hoge priester de namen van het volk mee, dat binnenste heiligdom in, tot in de tegenwoordigheid van God. En dat heeft Jezus als de grote hoge priester over het huis van God bij zijn hemelvaart nou ook gedaan, heeft de namen van al de zijnen meegenomen. Ook dat element ligt er dus in, als ze zo worden aangesproken, gij Galileese mannen. Efeze 2 vers 6b zegt het, ze zijn mede met hem gezet in de hemel. Hij heeft ze meegenomen. Dan onze tweede gedachte, een vertroostende boodschap. Want nadat dan die aanspraak klonk, het adres, gij Galileese mannen, gaan die engelen het gesprek aan beginnen. En dat doen ze door middel van een vraag. Wat staat gij en ziet op naar de hemel, zo vragen ze. En ik vind die vraag veel weg hebben van de vraag die de engelen stelden met Pasen aan de vrouwen. Toen klonk het uit hun mond, wat zoekt gij en hier wat staat gij? Toen dus, wat zoekt gij de levende bij de doden en hier wat staat gij? En ziet op naar de hemel. Dat eerste was de vraag bij het geopende graf. En die tweede vraag die hier staat, dat is de vraag bij die geopende hemel. Ik geloof dat er iets van een zacht verwijt in zit. Maar meer nog dan dat, een zachte aandrang om ze te bepalen bij datgene wat gaat gebeuren. Opzien is goed, naar boven kijken is goed. Alles van de Heere verwachten is nodig. Maar daar mag je niet blij blijven staan. We zullen daar straks nog iets meer van horen. Maar eerst letten we op die vertroostende boodschap. Deze Jezus, zeggen die engelen. En één zal wellicht het woord hebben gevoerd. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Deze Jezus. O, hij is het onderwerp van het hemelvaartsgesprek. De engelen, ze hebben het niet over de discipelen, maar ze hebben het over Jezus. Het is een Godverheerlijkend gesprek wat ze voeren. Deze Jezus, hij moet het onderwerp zijn van iedere preek. O, Paulus zegt in 1 Timotheus 3 vers 16, hij is gezien van de engelen, deze Jezus. Hij is gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. We wensen niemand anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd, ja wat meer is, die ook is opgewekt, opgestaan. En die ook aan de rechterhand van God zit om altijd voor zijn kerk te bidden. Deze Jezus. Vreemd eigenlijk, hè? Dat ze hem met dat aanwijzend voornaamwoord aanwijzen. Want dat hebben we geleerd op school. Als je een aanwijzend voornaamwoord gebruikt, dan is het deze of die. Wanneer gebruik je deze, wanneer gebruik je die? Nou, iets wat heel dichtbij is, dan zeg je deze. Ik sta op deze kansel vanmiddag, hier in uw midden, in de Moriakerk. Deze, zie, heel dichtbij. Maar bijvoorbeeld die tafel daar in de hal die ik door de geopende deur zie staan, dan zeg ik niet deze tafel, maar die tafel. En deze kansel, deze is dichtbij, die is verder weg. En nou is de Heere Jezus ver weg gegaan. En nou zeggen die engelen niet die Jezus, maar ze zeggen deze Jezus. Alsof hij nog heel dichtbij hen is. Niet alsof, hij is heel dichtbij hen. Hij heeft zelf gezegd, ik ben met u lieden. Al mijn kerk, al de dagen tot de voleinding der wereld. De apostel zegt het zo, hij is niet verre van een iegelijk van ons. Zalig als je dat mag beleven, de nabijheid van hem. Dat je mag ervaren. De Heere is bij me. Deze Jezus, die met zijn hart borg is geworden. Die als voorloper de hemel is in en doorgegaan in de heerlijkheid. Deze Jezus, wat wordt er van hem gezegd? Hij is opgenomen. Nee, hij is niet opgegaan in het niets zoals een damp opstijgt en verdwijnt in het niets, zo is hij niet opgenomen. Want hij is niet weg, hij is er en hij blijft, hij leeft. Hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. deze Jezus. Hij is niet weggenomen zonder dat ze weten waar hij is. Maar hij is opgenomen, zeggen de engelen. En ze zeggen erbij, in de hemel. Daar is hij nu. Deze Jezus, net als op zijn naam. Ik ga er straks nog iets dieper op in, maar ik noem het nu alvast Jezus. Hij heeft Zacchaeus getrokken. Van wie we lezen, hij zocht Jezus te zien. Voor zijn naam. De Cananeese vrouw heeft hem aangeroepen. Jezus, zoon van David, zo riepen de blinden hem. De moordenaar aan het kruis, de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Al deze mensen hebben de kracht van zijn naam leren kennen. Hij opende de ogen van blinden, hij gaf kreupelen dat ze konden lopen. Hij genas de zieken, hij gaf aan doden het leven. Hoort u dat vanmiddag? Deze Jezus, die daarbij is de ziel die tot hem zucht. Die troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Deze Jezus is ook vanmiddag het onderwerp van de hemelvaart. Spreek hier in uw midden. Hij is opgenomen. In de hemel, zeggen de engelen. Elk woord is van grote waarde, gemeente. Opgenomen. Het is de Vader die hem zond in de volheid van de tijd. Het is de Vader die hem opneemt. O, denk eens aan die bekende tekst uit Job 1, vers 21. De Vader heeft gegeven. De Vader heeft genomen, hem opgenomen. De naam des Vaders. Zij gelooft. En waarom heeft de Vader hem dan opgenomen? Hoewel hij ook zelf is opgevaren in eigen kracht. Waarom heeft de Vader hem thuis gehaald, gemeente? Nou, als er ook maar iets zou ontbroken hebben aan het middelaars, het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht op aarde, dan had de Vader hem de toegang tot de hemel ontzegd en gezegd, mijn zoon, nee, nog niet, want je werk is niet af, niet klaar. Terug naar de aarde om te volbrengen mijn wil, om te volvoeren mijn raad. Maar de Vader zegt dat niet. De Vader had met Pasen zijn zoon al opgewekt en nu met hemelvaart neemt hij zijn zoon op en laat hij weten, aan mijn recht is genoeg gedaan. Er hoeft niets meer gedaan te worden, want Christus heeft alles gedaan. En hij is alles. Heerlijk, hè? Opgenomen. Kom maar thuis, mijn zoon. Het werk is af. De Vader is door hem, de zoon, voldaan en in hem ook voldaan met zijn volk. Nog rijkere gedachten. Ik ga nog even door op die naam, ik zal erop terugkomen. Wie is er opgenomen in de hemel? Jezus. Apart, hè? Dat hij kennelijk die naam nog altijd draagt. Zo was hij aangekondigd door de engel bij de geboorte. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die naam herinnert dus aan zijn menswording, zijn vleeswording, dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen, dat hij aan de ene kant bleef wat hij was, God, en aan de andere kant werd wat hij niet was, mens, waarachtig, rechtvaardig, mens, deze Jezus. En dan is hij heel die weg gegaan van kribbe naar kruis, maar ook van kruis naar het Vaderhuis. Onder die naam Jezus is hij begonnen zijn zaligmakerswerk te doen vanaf zijn komst, zijn geboorte, zijn ontvangenis. En nu met hemelvaart nog steeds die naam Jezus klinkt, laat ons dat toch ook zien en horen, dat ook hemelvaart hoort bij zijn zaligmakerswerk. dat het er niet zomaar een beetje bij moet hangen of bungelen als een aanhangsel, maar dat het ten volle ook hoort bij wie hij is als Jezus, zaligmaker. Hemelvaart kan niet gemist worden. En die naam Jezus draagt hij nog steeds nu hij in de hemel is. Het is een eeuwige naam. Een naam die hij heeft aangenomen toen hij onze natuur aannam. En die naam heeft hij nooit meer afgelegd. Dat betekent dat u hem ook zo mag aanroepen. Jezus, ontferm u over mij. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Maar het wil ook dit zeggen. Die naam kreeg hij toen hij mens werd. En die naam heeft hij ook nu nog bij zijn hemelvaart en na zijn hemelvaart. Hij heeft zijn menselijke natuur wel ooit aangenomen, maar nooit meer afgelegd. Het wil zeggen, ons menselijk vlees is in de hemel. Jezus is met zijn verheerlijk lichaam opgevaren, opgenomen in de hemel. En dat is een onderpand voor ieder die de Heere mag vrezen, dat eenmaal niet alleen zijn of haar ziel in de hemelse heerlijkheid komen zal, maar ook dat het lichaam daar komen zal. Toch, het gaat niet in de eerste plaats om de heerlijkheid van Gods kerk met hemelvaart. Dat blijkt wel uit hetgeen de engel spreekt als we dat in zijn geheel lezen. Deze Jezus, zegt de engel, die van u opgenomen is in de hemel, die is opgenomen in heerlijkheid, zal alzo komen, wederkomen, terugkomen, gelijk als gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Die engel zegt niet, deze Jezus, die is van u opgenomen in de hemel en spoedig zult u discipelen hem volgen en zult u ook met hem in de heerlijkheid in de hemel zijn. Dat zal wel gebeuren. Al degenen die van hem geworden zijn, al die zullen delen in zijn heerlijkheid en opgenomen worden in zijn heerlijkheid. Maar gemeente, daarover gaat het niet in de eerste plaats met hemelvaartsdag. Om ons. Ook niet om de ware christen, maar het gaat om Christus. Het gaat om op de dag van zijn kroning, om Sions God en koning. Om zijn heerlijkheid in zijn hemelvaart. En van daaruit wordt vooruitgezien naar de laatste trap van zijn verhoging. Hij die van u is opgenomen zal alzo terugkomen. En weet je wat daarmee die engel als het ware doet? Dan trekt hij in één keer de lijn van hemelvaart naar wederkomst. Bij de wederkomst dan zal de heerlijkheid van de Heere Jezus, jonge mensen, nog groter zijn dan bij zijn hemelvaart. Paulus zegt in de Filippenzenbrief dat hij een naam heeft gekregen, de Heere Jezus, welke boven alle naam is, opdat in zijn naam zich alle knie zal buigen. O, de heerlijkheid die hij ontving toen hij kwam in de hemel was al zo groot. De engelen hebben hem thuis gehaald, binnengejubeld. En de gezaligden die al thuis zijn, Henoch, Abraham, David, Salomo, vul maar in, Abraham, Isaac, Jacob, al de Bijbelheiligen, die hebben hem zien binnenkomen en die zijn met de engelen verheugd geweest. Maar waar hij de kroon heeft ontvangen met hemelvaart, daar zal de kroon van koning Jezus het meeste gaan schitteren als de laatste parel is gehecht aan die middelaarskroon en hij terugkomt naar deze aarde. Het verlangen naar die heerlijkheid, dat maakt die engel duidelijk in dat ene zinnetje. moet sterker zijn bij Gods kerk dan het verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Het gebed is zo nodig, Maranatha, kom Heere Jezus. Ik las zo mooi ergens, hemelvaart roept om de wederkomst. Hij die is opgenomen, zal al zo komen. Het is geen misschientje, het is vast en zeker, zal komen. En het licht van die aanstaande wederkomst krijgen dan de discipelen toch ook een taak. En daarom zit er ook een aansporende boodschap, onze derde of laatste gedachte. Ze mogen niet blijven staan op de Olijfberg. Want staat gij op en ziet op naar de hemel, herkenbaar. Om juist op die plekken waar het zo goed mocht zijn, te willen blijven. Petrus, Jacobus en Johannes waren meegenomen naar de berg van de verheerlijking. En daar was het zo goed gemeente, zo heerlijk. Dat Petrus zei, laten we 3 tabernakelen maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Misschien heb u ook wel zo'n plekje. Waar u altijd wel wilde blijven. Misschien wel de avondmaalstafel ooit. Dat de Heere overkwam. En dat de hemel en de aarde elkaar mochten raken. En dat je daar wel wilde blijven. Maar dat kan niet en dat mag niet. Het gaat niet om de genieting, maar om de eer van de koning. En ik noemde al de eer en heerlijkheid van koning Jezus is op de dag van zijn kroning met hemelvaart al groot. De Hebreeënbrief zegt daarvan, wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Maar bij zijn wederkomst zal zijn macht en majesteit, zijn luister nog veel heerlijker zijn. In de verwijsteksten wordt tot 3 toe verwezen naar de evangeliewoorden waarin staat van die wederkomst dat die zal zijn met grote kracht en met grote heerlijkheid. En de engelen hebben gezegd, hij zal wederkomen. Maar die komst van de Heere Jezus vraagt voorbereiding. In de hemel. En daar is hij nu mee bezig. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is het voorbereidend werk van Jezus op de dag van de wederkomst. Alles moet worden gereed gemaakt. Ooit vroeg een meester, wat doet Jezus in de klas aan de kinderen? Wat doet Jezus in de hemel? En een kind zei, stoelen klaarzetten, meester. Alles in gereedheid brengen. Hij is daar als die eeuwige koning. Die altijd leeft om voor de zijnen te bidden, die biddende en dankende hoge priester. Hij is voorbereidingen aan het treffen met het oog op zijn wederkomst. Maar gemeente, hier beneden op aarde moeten ook voorbereidingen getroffen worden met het oog op zijn wederkomst. En voor dat laatste schakelt de Heere Christus zijn discipelen in. Ze zullen medearbeiders van God zijn. Het staat in vers 8, gij zult mij getuigen zijn, dat had Christus tegen hen gezegd, en daar herinnert deze hemelbode hen aan, want het gevaar is er om te blijven staren naar boven, om op die Olijfberg te blijven, maar ze hebben een roeping in deze wereld, op deze aarde, en die mogen ze niet uit het oog verliezen. Opzien is goed hoor. Naar boven zien is nodig hoor. Maar ze bleven maar staren, terwijl er niets meer te zien was. De Heere Christus lichamelijk uit het oog was verdwenen. En daarom is het goed dat ze door de engel worden aangespoord. Om weder te keren naar Jeruzalem. Om niet te blijven staan, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Er is overal, zegt de prediker, een bestemde tijd voor. Tijd om geboren te worden, tijd om te sterven. Tijd om te lachen, tijd om te huilen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Dat zijn al die momenten, die afwisselingen in het tijdelijk leven. Maar in het geestelijk leven is er ook telkens een bestemde tijd. En voor alles heeft God grenzen aangegeven. En daarom hun blijven op de berg is ook begrensd. Ze moeten er weer af. Ze moeten de laagte weer in. Ze moeten de wereld straks in. Om het evangelie te prediken aan alle volken, alle creaturen. Ze moeten het strijdperk in. Maar ze hoeven niet alleen, want hij is bij hen. Naar zijn godheid, genade, majesteit en heilige geest zal hij nimmer meer van ze wijken. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Jullie hebben een roeping, discipelen, om te verkondigen deze enige naam onder de hemel, onder de mensen, tot zaligheid gegeven. Want met het oog op de wederkomst moeten er worden toegebracht. En pas als de laatste zal zijn toegebracht, dan kom ik terug. En niet alleen de discipelen hebben hierin een taak. Maar het is de roeping van heel Gods kerk. Denk eens aan Jesaja 40. Gij verkondigster van goede boodschap. En zo wordt ook u vanmiddag verkondigd, die goede boodschap van deze Jezus, van die hemelkoning die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan wijzen die engelen in de hemelvaartspreek die ze houden, op het feit dat hij die gegaan is, de heengaande ook de komende is. Hij komt weer terug. En gemeente, zijn wij bereid om hem te ontmoeten. Want je kunt misschien denken, jij of u, dat Jezus, ja, je ziet hem niet meer, wat merk je van Jezus, hè, in je dagelijks leven? Misschien heel weinig, en dan kun je zomaar denken, ach, dat staat zo ver bij mij vandaan, God en Christus en dood en eeuwigheid en de wederkomst, de oordeelsdag. Maar vergis je niet. De engel zei het met de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij komt weer terug. Om te oordelen, deze Jezus. En daarom de vraag is, wie hij zei voor ons, zijn we aan hem verbonden. O, verwerp niet langer hem. Maar sla op zo'n grote zaligheid acht. En bekeer je, als je nog onbekeerd bent, en gelooft het evangelie. Toen de Heer Jezus opvoer, kon niemand hem tegenhouden. De discipelen konden hem niet meer vastgrijpen, zo van, kom terug. Maar bij zijn wederkomst zal ook niemand hem tegen kunnen houden. Bij zijn hemelvaart kon niemand het, maar bij zijn terugkomst kan ook niemand hem tegenhouden en weghouden. Hij zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij ging met een wolk en hij komt terug op de wolken. Er was bazuingeklank in de hemel. We hebben het gezongen met bazuingeluid. Maar ook bij de wederkomst zal hij alzo komen met het geschal van de bazuin. Als daar zal klinken, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Hij ging in eigen persoon en komt in eigen persoon terug. Hij ging lichamelijk. Hij nam zijn lichaam mee, dat verheerlijkte lichaam, en hij komt ook lichamelijk zichtbaar terug. Precies zoals die ging, alzo. Op dezelfde wijze. Toch is er ook verschil. Want hier zijn er maar 11 mannen die het zien gebeuren. Overigens genoeg ooggetuigen om het zeker te weten dat hemelvaart niet iets is wat uit de duim wordt gezogen door evangelisten, door Lucas of wie dan ook. Maar dat het de waarheid is. 11 ooggetuigen hebben het gezien, zijn gaan. Maar zijn wederkomst daarvan geldt. Alle oog zal hem zien. Al die miljarden mensen zullen hem zien. Ook u zult hem zien en ook jij zult hem zien. Verwacht u hem? Dat is de vraag die we meekrijgen. De tijd zal straks vervuld zijn. Hij zal komen, hij komt. Hij komt. Ga hem dan straks ontmoeten als je rechter. Of als je redder. Als je rechter die tegen je zal zeggen, ga weg van mij, ik ken je niet. En de deur gaat voor je dicht van de hemel. En een andere deur die naar de afgrond gaat voor je open. Of zul je hem ontmoeten als je redder. Die het zegt, komt in. Gij gezegende van mijn vader. Verwacht u hem? Ja, zegt iemand, ik wacht af. Afwachten is een woord van de duivel. Afwachten wil zeggen uitstellen, voor uitschuiven. Denken dat je nog tijd genoeg hebt. Maar gemeente, zijn komst is aanstaande. Per dag komt hij dichterbij. En wat is het dan nodig dat we hem verwachten? Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Wat Paulus zegt, onze wandel is in de hemelen. Hij was nog op de aarde. Maar zijn geestelijke wandel is in de hemel, van waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Verwacht u hem. Ben u een Maranatha-gemeente? Leeft het gebed, kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Omdat dan de eer en de heerlijkheid van die God en Koning op het allerheerlijkst zal schitteren. En je ernaar verlangt dat die dag om die reden aanbreekt. Maar ook hierom. Omdat als je mag sterven en binnengaan, voor de wederkomst je weliswaar met je geredde ziel bij hem zult zijn, maar je lichaam ligt nog in het graf. En daarom is ook de heerlijkheid van een kind van God wat sterft voor de wederkomst nog maar ten dele. En zal voor Gods kerk de volle heerlijkheid aanbreken als met de wederkomstdag van de Heer Jezus ook de lichamen van Gods kinderen verheerlijkt zullen opstaan en verenigd zullen worden met die geredde zielen. Want dan zal de heerlijkheid van hem, maar ook hun heerlijkheid ten volle zijn. Dan zullen uw ogen de koning zien in zijn volle schoonheid en heerlijkheid. Boven zien ze er naar uit, die verloste scharen. Die leven mee met de aarde, die zien uit naar zijn komst. En hoe is het onder ons, gemeente? Verlang je naar hem? Of ken je hem nog niet? Deze Jezus, hij was de inhoud van het gesprek daar op de Olijfberg. Deze Jezus is de inhoud van de prediking op Hemelvaartsdag 2026. Roep hem aan in al je nood. Als je hem nog niet kent. Deze Jezus wordt u verkondigd en aangewezen als de enige weg tot God. De enige weg naar de hemel. De enige zaligmaker. En Gods kind mag hem verwachten. Wat Guido de Bray zegt in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij verwachten die dag met een groot verlangen. En dan zullen ze zien. Het catechisme zegt dat hij dezelfde persoon is die terugkomt, die zich tevoren in het gericht van God voor hen gesteld heeft. Ze zullen geen vreemde Jezus ontmoeten. In hun sterven geen vreemde God, maar bij de wederkomst geen vreemde Jezus. Geen onbekende Jezus. Voor hen is die terugkerende zaligmaker geen verschrikking, maar tot eeuwige verkwikking. Horen we het? Deze Jezus, die vanmiddag tot ons kwam, hoe? In het gewaad van zijn woord. Nabij u is het woord. En als je misschien zegt, ja maar deze Jezus is voor mij zo ver weg en de hemel is voor mij zo onbereikbaar. Dan mag ik zeggen, maar deze Jezus, die komt zo dichtbij in de prediking, dat u binnen zijn hand bereikt bent. En dat het voor hem maar een wenk van zijn alvermogen is om beslag te leggen op je leven. Geef me, Jezus. Amen.